Goedemorgen allemaal. Ruim 50 jaar geleden, toen werd ik gedoopt in de baptistengemeente in Alblasserdam. Ik en Jannie trouwens tegelijk. En toen klonken dezelfde woorden als die Piet vanmorgen gelezen heeft. Hij die u roept, is getrouw en hij zal het ook doen. Ik kan u verzekeren dat u het ruim 50 jaar gedaan hebt. Echt waar. Het is de moeite waard om een kind van God te zijn. Als u het nog niet bent, moet u het gelijk vanmorgen worden. Goed, de vorige keer toen heb ik met u nagedacht over de opname van de gemeente. En vanmorgen wilde ik daar graag een vervolg aan geven. Ik wilde het eigenlijk hebben over de wederkomst van de Heer Jezus op deze aarde. Ik ben er vorige week een maandag mee begonnen, maar niets lukte, terwijl ik daar toch al meerdere keren over gesproken heb. Nou, toen ben ik wat gaan zwerven. Ik ben langs Petrus gekomen, de wijze en dwaze maagden. Ik heb zelfs het dochtertje van Jairus nog even beet gehad. En uiteindelijk ben ik in Matthäus 12 terechtgekomen. Nou, dat is niet het fijnste hoofdstuk uit de Bijbel, dat kan ik u verzekeren. Maar toch wil ik proberen om met Gods hulp daar toch wat duidelijkheid in te krijgen. Matthäus 12, en dan gaan we. Ben ik overigens goed te verstaan? Ja? Oké. Okay. We gaan lezen vanaf vers 22. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Matthäus 12. Vers 22. Er staat het volgende. Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem. Hij, dat is de Heer Jezus. Zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld, hoe kan dan zijn rijk stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie bedrijven uw zonen ze dan uit? En daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft, en dan zal hij zijn huis leeg roven. Wie niet met mij is, die is tegen mij, en wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Dan slaan we een stukje over. Gaan we verder in vers 38. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en ze zullen het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel en samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uitgegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan ze daar wonen en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Tot zover. Wat ging er aan dit verhaal wat ik u gelezen heb vooraf? Wat ging er vooraf aan Matteüs 12? Nou, in de hoofdstukken 4 en 12 tot en met 12. We zullen die niet allemaal meer gaan lezen, want dan wordt het wat erg lang. Maar daar lees je op meerdere plaatsen dat de Heer Jezus daar het koninkrijk der hemelen verkondigde. Hij zei eigenlijk veel, dat is nu gekomen. En die verkondiging die ging gepaard met een, ja, allerlei wonderen en tekenen. En daarmee bewees hij eigenlijk dat hij de Messias was. Vanaf Matteüs 13, dus het hoofdstuk daarna, dan ondergaat dat optreden van de Heer Jezus een totale verandering. Dan ligt het accent niet meer op die wonderen en tekenen, die zijn er nog wel, maar dan ligt het accent echt op onderwijs aan de discipelen om die mannen klaar te maken voor de taak die op hun ligt te wachten. Wat was nu de oorzaak van die grote verandering in dat optreden van de Heer Jezus? Waarom eerst het Koninkrijk der Hemelen en later, vanaf Matteüs 13, hoor je hem daar nauwelijks meer over? Nou, de oorzaak die vindt u in het eerste vers wat we gelezen hebben. Daar staat in Matteüs 12 vers 22, daar gaat het over het uitdrijven van een demon. Een demon, dat is een onreine geest. Mensen kunnen bezeten zijn door onreine geesten. En daar gaat het hier over. Er wordt bij vermeld dat die man, zijn naam wordt overigens niet genoemd, maar wel dat hij blind was en niet kon spreken. Nu was dat uitdrijven van onreine geest in die tijd van de Heer Jezus niet ongewoon. Want we hebben dat ook vanmorgen gelezen in vers 27, als ik het goed gezien heb, ja, vers 27. Daar lees je dus dat ook de zonen van de fariseeën het deden. En toen heb ik me af zitten vragen, hoe ging dat dan toentertijd in zijn werk? Hoe deden die Joodse mannen dat? Nou, die Joodse uitdrijver of exorcist noem je dat, die probeerde met die demonen in contact te komen. En dan probeerden ze achter hun naam te komen. Dat was essentieel. Dat moest dus gebeuren. Nou, als dat contact dan door middel van de stem van die man die bezeten was tot stand gekomen was, de naam die was bekend geworden, dan werd die onreine geest uitgedreven door het noemen van zijn naam. En ik heb er ook een Bijbelvoorbeeld van. Dat staat in Lucas 8 vers 30. Lucas 8 vers 30, bekende geschiedenis. Komen we die bezetene van Gadara, komen we daar tegen. U weet wel, die man die leefde in de grafspelonken, die ontmoet daar de Heer Jezus. En dan vraagt de Heer Jezus ook in Lucas 8 vers 30 naar zijn naam. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zei, Legio, want er waren vele demonen in hem begaan. En de geschiedenis vertelt dan verder dat er een discussie ontstaat tussen de Heer Jezus en die demon, Legio. die vraagt dan, mag ik in de varkens? En de Heer Jezus geeft daar toestemming voor. En uiteindelijk storten die varkens zich in zee. Wat is nu het probleem in dat Matthäus 12, vers 22? Nou, het probleem daar is dat er met die demon niet gesproken kon worden, want de persoon waar hij zijn intrek in heeft genomen, die kan niet spreken. De MBG 51 die vertaalt hier met stom, en dat betekent dat deze persoon niet kon spreken, maar bovendien ook nog doof was. Normaliter kan dus bij een persoon die niet kan spreken en horen, kan er geen demon uitgedreven worden, want je kan niet met die persoon in contact komen. Je kan niet met die demon in contact komen. Daar staat ook een voorbeeld van in de Bijbel en dat zoeken we even op. Dat staat in Marcus 9, Marcus 9 vers 17 en 18. Marcus 9, vers 17 en 18. En daar lezen we. Ik zie dat er nog iemand zit te zoeken. Zoek maar op. Ja? Marcus 9, vers 17 en 18. Hou je vinger maar even bij Marcus, want we komen er straks nog even op terug. En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat op zijn mond en hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat ze hem uit moesten drijven. En dan komt het, maar zij konden het niet. Zij konden het niet, maar de Heer Jezus kon dat wel. Want wat lezen we vervolgens in vers 25 en vers 26a in datzelfde Marcus 9. En toen Jezus zag dat de menigte samenstromen, bestrafte hij de onreine geest. En hij zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt. Ik beveel u, zonder het noemen van zijn naam, ga uit hem weg en kom niet meer terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En datzelfde, beste vrienden, dat gebeurde dus ook met die demon in Matthäus 12, vers 22. Daar staat, en hij, de Heer Jezus, genas hem, zodat hij die blind was en niet kon spreken, zowel kon spreken als zien. We gaan weer verder in Matthäus 12. Want wat lezen we dan vervolgens in vers 23? En dat is een belangrijke tekst. Vers 23, er staat, en heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Heel die menigte ging uit zijn dak. Want ja, dat wonder wat er gebeurd was, dat was bijzonder. En ze gingen eigenlijk de conclusie trekken van, joh, dat lijkt wel dat dit deze persoon de Heer Jezus is. En waarom raakte die menigte nou zo in extase? Want dat staat er uiteindelijk na dit wonder. En vroegen zich af of dit mogelijk de Heer Jezus was. Nou, ze vroegen zich dat af. Omdat in het Jodendom, in de Joodse traditie, het staat dus niet in de Bijbel, dat zeg ik er met nadruk bij, daar was een ongeschreven wet dat alleen de Messias demonen uit kon drijven bij mensen die niet kon horen. En dat zagen ze voor hun ogen gebeuren en daarom dachten ze van, hey, dit moet de Messias zijn. Dit moet de Messias zijn. Wat hadden die mensen toen moeten doen? Wat hadden deze mensen, is belangrijk, toen moeten doen? Ze hadden niet alleen op basis van dit wonder, maar ook op basis van alle wonderen die daarvoor al plaats hadden gevonden, hadden ze een onvoorwaardelijke keuze moeten maken voor de Heer Jezus. Als de door God beloofde en gezonde Messias. Maar wat deden ze? Wat deden deze mensen? Ze maakten die keuze niet, maar ze keken naar hun geestelijke leiders, wat die ervan vonden, de schriftgeleerden en de fariseeën. En die geestelijke leiders, beste vrienden, die maakten wel die keuze. Want wat lezen we in vers 24? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden: deze drijven demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Beelzebul, dat betekent letterlijk vorst der vliegen of vorst der demonen. En wat wordt er nou door die fariseeën en schriftgeleerden ten diepste gezegd? Wat wordt hier gezegd? Misschien gaat ik wat kort door de bocht, maar ik wil in ieder geval dat het in ieder geval bij u binnenkomt. Ze zeggen dat de Heer Jezus niet de Messias is, maar dat hij de duivel is. Dat wordt hier letterlijk door deze schriftgeleerden en fariseeën gezegd. En met deze uitspraak verwierpen die schriftgeleerden en fariseeën niet alleen de Heer Jezus, maar legden ze ook de basis voor een leer die steeds weer verkondigd werd door hen, dat hij nooit de Messias kon zijn. Een leer die door de Heer Jezus later ook de zuurdeeg van de fariseeën wordt genoemd en waar hij zijn discipelen meerdere keren voor heeft gewaarschuwd. De Heer Jezus, een duivel of de duivel. Nou, als je die uitspraak van die fariseeën, en ik heb dat van de week al gedaan, als je die nou eens even gewoon laat bezinken. De Heer Jezus, de duivel. Weet je, als je dat laat bezinken, als je daar even over na zit te denken, tot wat voor een bijzondere conclusie kom je dan eigenlijk? Dan kom je tot de conclusie, beste vrienden, dat het zo'n onvoorstelbaar groot wonder van genade is dat wij een kind van God mogen zijn. Ik heb van de week mijn leven er nog eens naast gelegd. Joh, wij zijn geen haar beter dan die fariseeën. En we zijn ook geen haar beter dan die schare die daar geen keuze wilde maken of kon maken. En toch mogen wij door genade een kind van God zijn. Een onvoorstelbaar wonder van genade. Er zit trouwens nog een les in. En welke is dat? Dat we niet blindelings onze geestelijke leiders moeten navolgen. U moet niet blindelings dit verhaal van mij vanmorgen aanhoren. U moet dat toetsen aan het woord van God. En dat geldt voor alles wat hier gezegd wordt. Dat geldt ook voor wat de oudsten zeggen en doen. Niet blindelings, oh, dat zal wel waar zijn, maar het toetsen aan het woord van God. Dat staat onder andere in 1 Thessalonicenzen 5, vers 21, vlak bij mijn dooptekst trouwens. En daar staat in de MBG 51, toets alles en behoud het goede. Wat gebeurt er dan vervolgens in de verse? Nou nemen we een grotere stap. De verse 25 tot en met 29. Nou, dat begint in vers 25, waar we lezen dat de Heer Jezus de gedachten van de fariseeën kende. En daar gaat hij op reageren. De Heer Jezus gaat dus in 25 tot en met 29 reageren op die toch wel vernietigende uitspraak van de fariseeën dat hij de duivel is. Die reactie van de Heer Jezus die begint in vers 25 met de stelling. Hij stelt daar iets vast. De stelling dat een koninkrijk, stad of huis dat verdeeld is, geen stand kan houden. Nou, Logisch, hoeven we niet verder over na te denken. Maar naar aanleiding van die stelling gaat hij vervolgens een vraag stellen aan die farizeeërs. Dat staat in vers 26. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan dan zijn rijk stand houden? Met andere woorden, als ik inderdaad de Satan ben, wat voor zin heeft het dan dat ik demonen uitdrijf? Want als ik die demonen uitdrijf, ja, dan help ik mijn eigen rijk als het ware om zeep. Dus hij maakt ze eigenlijk nog een beetje belachelijk. Nadat de Heer Jezus in vers 27 nog profetisch opmerkt dat de farizeeën door hun eigen zonen zullen worden veroordeeld voor het niet erkennen van de Messias, bevestigt hij in vers 28 opnieuw dat hij de Messias is en dat het koninkrijk der hemelen dat bij hun gekomen is. En hij doet dat met de woorden: maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, en dat heeft hij gedaan, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Na zijn reactie op de uitspraak van de farizeeën spreekt de Heer Jezus vervolgens in de vers 30 tot en met 37, dus we maken weer een grote stap, een oordeel uit over de Joodse generatie die op dat moment leefde. En dat oordeel begint in vers 30 met de woorden: wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. En waarom nou dit oordeel? Ja, dan komen we op gevaarlijk terrein. Omdat deze generatie van Joden volgens vers 31 en 32... een onvergeeflijke zonde heeft begaan door het lasteren van de Heilige Geest. Ik lees het u nog even voor, wat er in vers 31 en 32 staat. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mens niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Over deze twee teksten, daar zijn oeverloze discussies over gehouden. Er zijn dikke boeken over volgeschreven. En nog altijd worstelen de mensen met deze twee teksten. Wat is het lasteren van de Heilige Geest? Nou, ik ben niet van plan om boeken vol te schrijven en een oeverloze discussie te houden. Ik wil het eens proberen om het eigenlijk in één zin te zeggen. Lasteren van de Heilige Geest is zowel God de Vader, als God de Zoon, als God de Heilige Geest, tot in het diepste van hun wezen, dus dieper kan het niet, te beledigen en te krenken. En dat gebeurt hier. Waarom? Want God de Vader, die heeft het liefste wat hij had, heeft hij gegeven, de Heer Jezus Christus. En die zoon van hem die gegeven heeft het liefste wat hij had, die wordt hier niet alleen afgewezen, maar die wordt hier ook voor duivel uitgemaakt. En dat is voor God een brug te ver. Als u naar nummerie 15 zou gaan, dan zou u kunnen lezen dat dit een bewuste zonde is en dat die ook met opzet is gedaan. Wie wordt deze onvergeeflijke zonde nou aangerekend? Er zijn ook weer oeverloze discussies over, moeten we niet doen. Voor zover ik het kan zien, want ik vind het best moeilijk, laat ik dat heel duidelijk stellen. Voor zover ik het kan zien, wordt deze onvergeeflijke zonde, van het lasteren van de Heilige Geest, alleen die generatie van Israël aangerekend die hem ook werkelijk begaan heeft. En waar baseer ik me dan ook op? Ik baseer me dan voornamelijk op het woordje geslacht. En dat staat, we hebben het al 4 keer gelezen vanmorgen, dat staat in het enkelvoud en dat gaat dus over de generatie die dit gedaan heeft. Daar wordt die generatie mee aangeduid en daar wordt die tegelijk ook mee veroordeeld. Het betreft dus niet alleen de fariseeën en de schriftgeleerden die een keus maakten, maar het betreft net zo goed het volk wat daar aanwezig was, het volk van Israël, dat geen keus wilde of durfde te maken, maar het overliet aan hun geestelijke leiders. Op welke grond wordt hun nou die zonde aangerekend? Nou, dat wordt door de Heer Jezus uiteengezet in Matteüs 12, vers 33 tot en met 36. Dat is het gedeelte wat we niet hebben gelezen. Maar dat wordt door hem samengevat in het 37e vers, en dat lees ik nu wel met u. Daar staat, want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. En dat gebeurt hier. Wat hield dat oordeel voor deze generatie in? Dat oordeel, voor zover ik dat weer kan zien, want wie ben ik om het beter te weten? Voor zover ik dat kan zien, bestond dat oordeel uit de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en de verstrooiing van de Joden over de gehele wereld. Dat is ongeveer 40 jaar na deze geschiedenis gebeurd, om precies te zijn 70 jaar na Christus. Ga ik nog wat zeggen hierover. Op wie of wat is deze onvergeeflijke zonde nou niet van toepassing? Kan je ook weer hele discussies over gaan houden, maar laten we ons toch gewoon bij dat woord van God houden. Want wat staat er dan? Ik denk dat je hier moet denken aan onze individuele zonde en ook aan de individuele zonde van Israël. Daar is dit niet op van toepassing. En waarom nou? Wel, omdat er in Matteüs 12 vers 31 aanstaat: alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Dus al onze individuele zonde, als we die belijden, want dat is natuurlijk de voorwaarde, die zullen ons vergeven worden. Wat staat er in Matteüs 12, vers 32a? En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Alleen de lastering tegen de geest, dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat in het diepst van hun wezen krenken en beledigen, bewust en met opzet, dat wordt niet vergeven. We stoppen hierover, we gaan een stapje verder. Dan zijn we inmiddels in vers 38 aangekomen. En wat lezen we daar? Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën: meester, we zouden van u wel een teken willen zien. Nou, kennelijk zijn deze geestelijke leiders zo verrast door het hun aangezegde oordeel, wat ik u net heb laten zien, dat ze gelijk kiezen voor de tegenaanval. Nou, dat herkent u waarschijnlijk. Ik ben ook nogal een opgewonden standje. Ik heb dat in het verleden ook vaak, dat ik, als ze me dan pakten, dan dacht ik, ja, ik moet je gelijk terugpakken. Nou, dat gebeurt hier eigenlijk. Ze kiezen voor de tegenaanval. En wat doen ze dan? Dan vragen ze weer om een teken of wonder. Dat verlangen ze eigenlijk van de Heer Jezus. Dan moet hij weer opnieuw gaan bewijzen, terwijl hij dat al vanaf hoofdstuk 4 tot en met 12 gedaan heeft, moet hij weer opnieuw gaan bewijzen dat hij de Messias is. En wat antwoordt de Heer Jezus hen daar dan op? Hij antwoordt en zegt tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. Met andere woorden, beste vrienden, deze generatie die zal nog 1 teken ontvangen. En dat is het teken van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Betekent dat nu dat de Heer Jezus dan geen wonderen meer heeft gedaan of tekenen? Nee, dat betekent het niet. Tot aan Matteüs 12 heeft hij dus die wonderen gedaan om te bewijzen dat hij de Messias was. Na Matteüs 12 doet hij ook nog wonderen en tekenen. Maar dat is om die discipelen te onderwijzen voor de taak die op hun ligt te wachten. Voor de taak die ze zullen krijgen na de hemelvaart. In Matteüs 12 vers 41 en 42... daar worden vervolgens nog een 2-tal oordelen uitgesproken over de Joodse generatie die de Heer Jezus heeft verworpen. In vers 41 zijn dat de mannen van Nineveh. En die mannen van Nineveh, dat moeten we ons goed realiseren, dat zijn heidenen. Die mannen van Nineveh, en die zullen samen met deze Joodse generatie in het oordeel opstaan en dan zullen ze die Joodse generatie veroordelen. En waarom nou? Omdat zij, heidenen, met veel minder kennis zich hebben bekeerd op de prediking van Jona. En dat was maar een profeet. En deze mensen hebben de prediking van de Heer Jezus gezien. Ze hebben zijn woorden gehoord, ze hebben zijn wonderen gezien. En ze hebben gewoon gezegd: bekijk het maar. Ze hebben er niets mee gedaan. Sterker nog, ze hebben hem verworpen. In vers 42, dan komt er een heidense koningin van het zuiden, dat is waarschijnlijk de koningin van Sheba. Die gaat ze ook veroordelen, want die zal opstaan met deze Joodse generatie in het oordeel. En deze generatie veroordelen omdat zij, een heidense koning, alle moeite voor heeft gedaan om de wijsheid van Salomo te zien. En er staat er zo'n heerlijk woordje achter. En meer dan Salomo is hier. En de Joodse generatie van toen heeft er niets mee gedaan. Dan komen we in de afsluitende verzen terecht. Toen ik dat voor het eerst zat te bestuderen van de week, toen dacht ik, wat moet ik daar nou toch mee? Maar in die afsluitende verzen, vers 43 tot en met 45, daar tekent de Heer Jezus nogmaals, niet voor de eerste keer, maar nogmaals, de verwerping van hem door deze Joodse generatie. En hij vertelt in die paar versen, in die cryptische tekst, vertelt hij ook nog hoe het met ze zal aflopen. In vers 43, daar wordt die Joodse generatie die hem verworpen heeft vergeleken met een mens waarin een onreine geest woont. De Joodse generatie die hem verworpen heeft, dat was ook de generatie die de prediking van Johannes de Doper heeft gehoord. Dat waren dezelfde mensen. Nou, door de prediking van Johannes de Doper, toen zijn er heel wat mensen, die zijn op die prediking tot bekering gekomen, hebben zich ook laten dopen. Door die prediking van Johannes de Doper, dat was als het ware een opwekking, zoals we het tegenwoordig zouden noemen. Door die prediking heeft die onreine geest zich voor een groot gedeelte uit Israël teruggetrokken. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Door diezelfde prediking werd dat huis, werd die generatie, werd het levenshuis van die generatie opgeruimd, zoals het hier staat, en klaargemaakt. Waarom? om een nieuwe bewoner te ontvangen. En wie zou die nieuwe bewoner moeten zijn? Niemand anders dan de Heer Jezus, want daar was Johannes de Doper voor gekomen. Nou, die mens, die generatie, die Joodse generatie, heeft de Heer Jezus, zoals we gezien hebben, geen toestemming gegeven om in hun levenshuis te komen. Sterker nog, ze hebben hem verworpen. En wat gebeurt er dan? Vers 44 en 45a. Dan keert die eerste onreine geest, die keert terug naar die generatie van Israël. Die ziet dat hun levenshuis leeg staat, bovendien nog keurig opgeruimd is en geveegd. En wat doet hij binnen de kortste keren? Haalt hij 7 andere onreine geesten en gaat hij daar in die generatie van Israël weer wonen. Waar krijgt dit nou gestalte? Waar krijgt dit in bezit nemen van deze Joodse generatie door die 8 onreine geesten met name gestalte? Nou, ik denk dat dat met name gebeurd is. U kan er misschien anders over denken, maar dat mag gerust. Ik denk dat dat eigenlijk gebeurd is toen heel die menigte daar bij Pilatus stond en dat Pilatus zei: ik vind geen schuld in deze mens. En wat doet die menigte? Nou, je moet de evangelie er maar op nalezen. En ze krijsten daar hysterisch gewoon van: kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Die mensen die waren helemaal doorgedraaid. En ik denk dat met name die 8 geesten toen gestalte kregen of die 8 boze onreine geesten gestalte kregen in deze generatie. Wat zegt de Heer Jezus daar verder nog over? Hij zegt in vers 45b dat het einde van die mens erger wordt dan het begin. Zo zal het ook zijn met dit verdorven geslacht. Nou, de preek zou nu klaar kunnen zijn. Ik heb alle teksten gehad. Maar die laatste teksten, die kunnen we overigens ook gewoon op onszelf toepassen. Zoals u hier zit, zoals ik hier sta. Misschien zit je hier al jarenlang braaf in de gemeente. Misschien hoor je elke zondagmorgen dit woord, die woordverkondiging. Misschien doe je wel mee met de muziekgroep. Of we hebben ook nog een zanggroep. We hebben mensen die koffie inschenken. We hebben mensen die jeugd zonderschoolwerk doen. Er zijn er ook nog die het gebouw schoonmaken. Nou, dat is toch allemaal hartstikke goed. Maar dat zou best wel eens kunnen zijn dat er onder die mensen één zit wiens levenshuis er keurig aan de buitenkant opgeruimd uitziet, schoon en geveegd. Maar de Heer Jezus woont er nog niet in. Zou zomaar kunnen gebeuren. Weet je, ga dan vanmorgen alsjeblieft niet naar huis. Doe dat nou niet. Denk niet dat komt de volgende keer wel. Maar neem dan de Heer, je gaat op je knieën en vraagt of de Heer Jezus dat levenshuis van je wil vullen. En ik denk als je dat doet, er zijn die mensen zat die je daarbij kunnen helpen, daar zal de Heer Jezus daar zeker gehoor aan geven, want die laat geen bidder staan. Stel dat je dat nou doet vanmorgen. Dan juichen de engelen in de hemel. Maar ik heb ook nog een advies voor je. Laat je volgende week dopen. Laat je volgende week toch gelijk dopen. Ja toch. Ik kom zoveel mensen tegen die zitten allemaal met die zeuren over die doop. En die berg wordt maar steeds groter. En het wordt maar steeds verder uitgesteld. Mensen, doe dat toch niet. Ja, kom ik weer bij mezelf, bij die tekst van Piet. Wij hadden ruim 50 jaar geleden hadden wij wat moeite met de gemeente Rehoboth. Die heette toen trouwens nog geen Rehoboth. En wij zijn toen naar de baptistengemeente gegaan in Alblasserdam. En daar spreekt toen de meeste, sommigen van jullie kennen hem nog wel, dominee, broeder Hessel spreekt daar. En die had het op een gegeven moment, de eerste, de beste zondag, dat wij daar waren over de doop. De derde zondag lagen wij in de doop vond. Je moet daar niet over blijven zeuren, je moet dat doen. Het woord horen en lezen wat er staat, doen wat er staat. Er zit hier nog een geestelijke les in deze geschiedenis. En die wil ik u ook nog meegeven, want ja, daar kwam ik mezelf ook weer tegen van de week. En die geestelijke les is dat de verkeerde keuzes die wij maken. Hè, menigte, de schare, die koos niet. Maar wij doen wel eens verkeerde keuzes maken. Weet je, de verkeerde keuzes die wij maken hebben altijd gevolgen. Verkeerde keuze die de generatie van Israël maakte, had gevolgen voor Israël tot op de huidige dag. De verkeerde keuzes die wij maken, hebben ook gevolgen soms voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat betreft dat Israël, nee, ik ben nog niet klaar, nog 5 minuten. Wat betreft dat Israël, minder dan 5 minuten trouwens, heb ik ook nog, ja, wil ik niet in mineur eindigen, want dan lijkt het dan misschien op van ze hebben de Heer Jezus verworpen. He, dat heeft die generatie gedaan. Maar ik wil niet in mineur eindigen, want de Bijbel doet dat namelijk ook niet wat betreft Israël. Ik neem u nog even mee, laten we het maar opzoeken, dat gaat altijd beter. Hosea 5. Hosea 5. Moet ik zelf even zoeken. Ik heb het inmiddels gevonden. Hosea 5. Zoek maar even op, want ik lees er nog wat uit. Hosea 5. Dan pak ik het 15e vers. Ook weer zo'n cryptische tekst. Daar staat, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats, zodat zij zich schuldig weten, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken in hun benauwdheid, zullen zij mij ernstig zoeken. We hebben het nu over Israël, hè? Wat moet je hier nou verstaan over die, ja, die toch wel cryptische uitspraak, die profetische uitspraak van Hosea, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Waar kwam de Heer Jezus vandaan? Nou, uit de hemel. En wat staat hier nou gewoon? Heel simpel. Ik ga en keer weer terug naar de hemel. En de vraag is dan natuurlijk, waarom is de Heer Jezus eigenlijk teruggekeerd naar de hemel? Weet u, hij is teruggekeerd naar die hemel, los van allerlei dingen die daar een rol gespeeld hebben. Maar dan wordt het veel te ver om dat op te noemen. Los van die dingen is hij teruggekeerd naar de hemel, omdat Israël een specifieke zonde had gedaan. De verwerping van de Messias. En hij kon op dat moment niet verder met Israël. Dat is een van de redenen dat de Heer Jezus ook teruggegaan is naar de hemel. En wanneer zal hij nou die draad weer oppakken met Israël en weer terugkeren naar deze wereld? Nou, ik zou u heel wat teksten uit Zacharia 12, 13 en 14 kunnen noemen. Maar ik kies toch weer voor Hosea 5, vers 15, omdat dat er zo heel simpel staat. Wat staat daar? Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Met andere woorden, de Heer Jezus die zal dus terugkeren naar Israël, naar deze aarde, als Israël de zonde van de verwerping ook zal erkennen en ook zal belijden. Dan komt hij terug. En dat dat wis en waarachtig gaat gebeuren, dat staat in de verse daarna, Hosea 6 vers 1 tot en met 3, komt, zegt Israël daar, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen, Eén dag is bij de Heer als 1000 jaar. 2 dagen is 2000 jaar. Ook weer een nadenkertje. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen erna jagen de Heer te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe. Als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Lieve mensen, op 1 december hebben we nagedacht over de Heer Jezus, dat hij terug zal komen voor de gemeente. Nou, vanmorgen hebben we toch ook nog weer wat gehoord, dat hij op een ander moment terug zal komen voor Israël. Geen twijfel mogelijk, zeker weten. Amen.